Vader in de hemel, wij danken u zozeer voor uw genade die we voortdurend mogen ervaren, dat gij zo God zijt en dat gij zo alles in uw hand hebt en dat gij zo het hart van de koning draait zoals gij het wilt, zodat gij het keert, net als de rivieren van water, heren, die gij keert zoals gij wilt. En zo mogen we weten dat ons leven in uw hand is en wat een rust dat brengt tot het hart. Hoe dat het hart vervult met uzelf. En heren, dat gij daar die leiding in neemt. En dat we zo op u mogen vertrouwen, de levende God. Heren, het is zo ver boven ons bidden en denken. Maar we willen u daarvoor danken. En bidden ook deze avond, heren. En dat gij ons zo versterkt door uw genade, door uw woord, door uw geest, heren. Dat we zo mogen zien, de Heer Jezus Christus. En we bidden ook zo, heren, voor Bartolina, dat gij ze... Ja, zegen met uw vaderlijke zegen in deze tijd. Aan de ene kant een gemoeilijke tijd, heren. Maar hoe ze u ervaren is toch wel heel mooi. Vader, zo dragen we hen en liefde aan u op en zeggen u dank daarvoor. Vader, we bidden zo dat gij ons ook in deze avond zo leidt, heren, dat we u voortdurend mogen loven en prijzen. U danken en u eren, want u alleen bent waardig. Er is niemand anders die waardig is, heren. We mogen zeggen dat de Heer Jezus, Hij is waardig. En zo willen we naar die waardigheid zien, heren. Naar die heiligheid, naar die heerlijkheid. Van Hem die gekomen is om zondaren zalig te maken. Heren, wat een onbegrijpelijk iets, heren. De zondaren. Zij die zo ver van u weg zijn. Zij die zo tegen u bezig zijn. Zij die zo... En de eigen weg gaan, heren, dat gij dan komt en geneemt ons bij de hand en brengt ons tot de plaats waar u ons hebben wil. Heren, dat het is naar uw welbehagen. Vader, we zien uit naar wat u doet in ieder persoonlijk leven. En we zeggen u dank daarvoor, heren, want we weten er is niemand van ons die zichzelf kan veranderen. We kunnen ons alleen maar overgeven aan u. En vraag, heren, dat gij dat werk in ons doet. En, heren, dan door ons, heren. Het is een heel werk, het is een bijzonder werk. We zeggen u dank daarvoor en bidden u als we uw woord openen, dat harten geopend mogen zijn om te ontvangen hetgeen dat gij geeft. En vader, dan vraag ook dat gij deze lippen wilt zalven, zodat ze mogen geven hetgeen dat u geeft. En dat we zo mogen zien, de leiding van uw geest, dat we die voortdurend in ons leven mogen zien. Dat we die herder mogen volgen, heren, wat een heerlijke herder. En we zeggen u dank voor hem, die zichzelf te horen gegeven heeft. Vader, zo gaan we uitzien naar wat u ook deze avond ons wil onderwijzen. In Jezus' naam, amen.
Amen.
We waren in Hebreeën. En dan gaan we ook weer eerst even kijken, Remco, en zien wat we daar kunnen leren. En in dat vierde hoofdstuk dan zagen we waar het om ging hier. En dat wil ik eerst even aanhalen. In het 14e vers staat er, waar wij dan zo'n grote hoge priester hebben. Dan die door de hemelen doorgegaan is. Dus hij heeft de hemel voor ons geopend. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Zo, we zijn hier bezig in, ook in het 15e vers, er staat ook, want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Je ziet dus, het is heel belangrijk dat je die hoge priester gaat leren kennen, want die spreekt ook over zwakheden. En wie verstaat een ander zijn zwakheden? Nou, we hebben er een zondag eventjes over nagedacht, hoe we daarmee omgaan, eerstelijks voor onszelf, maar dan met anderen. En dan zie je, maar hier is iemand die kent onze zwakheden. En die wil daar iets mee doen, die gebruikt die zwakheden. Wij willen die zwakheden maar liefst wegdoen en sterk zijn, maar hij is bezig met die zwakheden. En dus die kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, toch zonder zonde. En dan krijgen we waar we mee bezig geweest zijn ook, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. En het gaat door, en we gaan verder doorlezen, want alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mens in de zaken die bij God te doen zijn, omdat hij offeren gaven en slachtofferen voor de zonde. Soms is het wel eens mooi, als je even naar het antwoord kijkt, als je ergens mee bezig bent en je moet een antwoord hebben, en dan ga je eerst even naar het antwoord kijken. Dat is natuurlijk meestal niet de bedoeling, hè, maar veronderstel je, in de Bijbel mag ik dat wel graag doen. Eerst eens even naar het antwoord kijken. En dan ga je zeggen, hoe is dit uitgewerkt? Soms als je een som hebt en je hebt het antwoord, dan zeg je, oh, dat is zo gegaan. Dat kan dus. Ik zeg niet dat altijd zo is, maar hier in de Bijbel kom je dat ook tegen. Dus ik wil u even meenemen naar het 8e hoofdstuk. En dat we dat is iets dat we voortdurend dus meenemen hier zo. En daar staat de hoofdsom nu dat dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanige hoge priester. Ja? Dus het gaat dus nu om die hoge priester. Hoe is die hoge priester? Hoe ziet, ik zou liever willen zeggen, hoe ziet zijn hart eruit? Hoe is hij? Wat voor een hoge priester is dit? Nou, dat lezen we hier, die gezeten is, dus dan weet je waar die is. Dus ook belangrijk dat we weten waar hij is. Niet alleen wie hij is, maar ook waar hij is. Nou, die is gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. En dat hebben we ook al over gelezen in het eerste hoofdstuk. En we gaan dus even in ons denken terug naar, want wij zijn natuurlijk van de heidenen. En dit is geschreven aan de Hebreeën, dus voornamelijk aan het Judaïsme, zou je kunnen zeggen. En dat Judaïsme, zullen we het even in een parallel nemen met de godsdiensten die de mens kent. En dat is het makkelijkste, want anders zeggen, ja, wij zijn niet van het Judaïsme, zo dat geldt niet voor ons. Maar ik denk dat we dezelfde neiging hebben, want ja, zelfs al hebben Israëlieten en Joden, ze komen wel allemaal van Adam, ze komen allemaal van Adam af. Dus je ziet, ze hebben allemaal wel diezelfde neigingen. Dus ze hebben een godsdienst. En nu gaat dus de schrijver hier op in. De Heilige Geest gaat hierop in. Dat ja, ik heb je nu in het eerste hoofdstuk uitgelegd waar het om gaat. Dat gaat om de Heer Jezus. En dan even later, dit is de hoge priester. En als het gaat over de hoge priester, wij hebben natuurlijk in onze godsdiensten van de tegenwoordige tijd, hebben we niet zoveel te doen met hoge priester. Ja, misschien laat hij dat nog wel doen, maar toch in de meeste van onze godsdiensten hier, die hier aanwezig zijn, hebben we niet veel te doen met een hoge priester. Maar die mensen die hadden natuurlijk wel te doen met die hoge priester. En dan gaan ze die hoge priester bekijken. En dat is natuurlijk mooi, want dan gaan wij ook zien, ja, wat betekent hij voor ons? Wat betekent? Nou, we hebben dus al gelezen dat hij heeft de hemel geopend. Dat is de hoge priester. Nou, die hoge priester in het Oude Testament. Waar is die begonnen? Nou, die komen we zo meteen ook tegen, dus daar zullen we nog even naar kijken. Maar eerst dit hier zo, dus we hebben zodanig hoge priester. En waar is die? Die is door de hemel gegaan en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemel. Een bedienaar van het heiligdom en de ware tabernakel. Dus dan ga je terugdenken aan die dienst van de tabernakel. En dan zie je één keer per jaar, zie je die hoge priester, zie je daar naar het heilige der heiligen gaan met bloed voor zichzelf en voor het volk. En deze hoge priester, dat hebben we zondag nog gelezen, die gaat één keer is die ingegaan en voor altijd heeft hij geopend voor alle de weg tot God. En het is de bedoeling dat we zo bij God leven. Dat we bij God leven. We komen dus tot de troon van genade. Het is niet een kwestie van in en uit die rust gaan. Het is niet een kwestie van in en uit die genade gaan. Nee, we staan in die genade, we leven in die genade, we werken in die genade. Alles is in die genade. Alles is in dat leven met de Heer Jezus. En dat versterkt. En die hoge priester, die is daarmee bezig. Die is bezig om ons zo te doen leven met hem. Nou, dan willen we eventjes verder kijken natuurlijk naar die hoge priester. En dan gaan we dus terug naar hoofdstuk 5. In hoofdstuk 5, 6, 7, dan kom je die hoge priester tegen. Je ziet ook in hoofdstuk 8, daar begon het mee, in die ware tabernakel. Maar hier komt nog iets anders naar voren. En dat is ook heel mooi, dus dan gaan we even kijken tussendoor. En dus die kan medelijden, nou is mooi, dat was in vers 15 van hoofdstuk 4 en in vers 2 van hoofdstuk 5, die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalende, overwits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. Dus zwakheid is rondom hem en om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk, alzo ook voor uzelf offeren voor de zonde. Dat is natuurlijk de aardse hoge priester. Hè? Dat is niet de hemelse hoge priester. Dat is niet de Heer Jezus. Maar in het aardse hoge priester. Dus ze zien, die het judaïsme ziet. Ja, die aardse hoge priester. Ja, daar zijn ze eigenlijk mee bezig. Dus in wezen gaan ze terug van de hemelse hoge priester naar de aardse hoge priester. En hoe vaak gebeurt het niet dat iemand die komt tot, en dan zeg ik heel bewust tot, de Heer Jezus, de hemelse hoge priester, en die gaat terug naar het aardse godsdienst. Niet te begrijpen, zou je zeggen, nee, dat is waar, maar tegelijkertijd, dat gebeurt wel. Hij heeft geen zin om daar heel kritisch mee om te gaan, want daar schieten wij ook niks mee op. Maar het is wel zo, dus dat gebeurt. Er zijn dus hele volkstammen die daarmee bezig zijn met het aardse godsdienst. En dus houd dat in de gaten. Het gaat dus om de levende gemeenschap met de levende Heer. En het andere, want er is geen middenweg. Het andere is een dood leven. Een dode relatie met een dode religie. Dat is het andere. Zo, er is niet een middenweg. Dan zeg je, ja, maar als je nou die middenweg neemt, dan kun je een beetje van allebei de kanten meenemen. Dus dat is niet het geval. Dat werkt dus niet. Nou is niet de bedoeling dat we iedereen die we tegenkomen daar eventjes op controleren en zien waar zitten die, wat zijn ze aan het doen. Nee, het gaat erom dat we er zeker van zijn dat we zelf de weg met de Heer bewandelen. Want anders dan worden we rechters en dat is niet de bedoeling. Want dan komen we helemaal verkeerd uit. Dus het gaat erom, laat dat leven met de Heer Jezus zien. En dan zien anderen wel. Als jij in het licht wandelt en een ander wandelt in de duisternis, dan zien ze wel. Of dat ze dat aannemen, daar heb ik het niet over. Maar dan gaan ze dat best zien. Zoals ik al zei, dat hebben we gisteravond ook nog duidelijk mogen zien. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt. Gelijkerwijs als Aaron. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hogepriester te worden. Maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vrezen. Nou, nu is er een interessant iets, die ken jij die Melchizedek? Dat was een vraag. Nou, dan wordt het tijd dat we die Melchizedek leren kennen. Want als ik lees hier in Hebreeën 10, dan staat er in het gehele boek is van mij geschreven. Nou, als je dan teruggaat naar Genesis, voor velen is dat geen zin, maar het is voor ons Genesis. Genesis 14, moet het hoofdstuk erop bijzetten, want misschien wist hij allemaal wat Melchizedek te horen komt. En die komt op een heel bijzondere plaats, komt hij hier naar voren. Er is hier een oorlog gaande. En Abraham die wordt erbij betrokken, zou je kunnen zeggen. Of Lot wordt weggehaald en hij gaat achter Lot aan. Om die terug te brengen. Dus in ieder geval wordt hij bij die oorlog betrokken. Hij wint ook die oorlog. En dus zo mooi staat er allemaal bij. Dus dan kun je zelf allemaal lezen hoeveel mannen dat hij had en zo al. En dan met zo'n, in vergelijking is net zoiets als met Gideon, hè. In vergelijking is natuurlijk maar een paar man. En ze slaan die hele zaak wel uit elkaar en hij brengt alles mee terug. Nou, we gaan eens kijken waar we gaan lezen. En ze namen dus Lot, de zoon van Abraham's broeder, in zijn haven en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Dat is vers 12. Hij woonde in Sodom. Nou, we weten dat Lot, die had er niet moeten wonen natuurlijk, maar die woonde in Sodom. Wij gaan verder. En toen kwam er een die ontkomen was, een boodschap aan Abraham, de Hebreër. Die wordt hier de Hebreër genoemd. Mooi, hè? Boek Hebreër, dat lezen we nu. En hier wordt hij de eerste keer dat Hebreër genoemd wordt. Die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre. Mamre, dat is vettigheid. Dat is heel mooi, hè. De Amoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrahams bondgenoot waren. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwijzende, die ingeboren van zijn huis, 318. Ja, 18 meer dan Gideon. Zie je dat? Gideon had het 300. Komt dat even? Oké, okay. Ja, dan kan ik verder van. Dus, die nam die en dan ging die de rest achteraan tot Dantel. Het interessante is van Abraham hier, hij heeft geen vragen aan Lot nog verwijten. Hij brengt hem gewoon weer terug. Mooi is dat, hè? Mooi is dat. Geen vragen en geen verwijten. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knecht, en sloeg ze en jaagde na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle havenweten, ook Lot, zijn broeder, en zelfs haven bracht weten, al ook de vrouwen en het volk. En hier kun je zien dat Lot, die was wel bevrijd, maar hij was niet bevrijd van Sodom. Hij is niet bevrijd van Sodom. Je kunt wel bevrijd zijn van zekere dingen. Hij was bevrijd van de wereld. Nee, nog niet. Nog niet. Hij was hier gevangen genomen. Kedar Laomer was hier bezig. Daar was hij dus wel van bevrijd. Maar hij was nog niet bevrijd van Sodom. Heel bijzonder is dat hoe je bevrijd kunt zijn van het ene en nog niet van het andere. Ja? Het is wel belangrijk dat je van alles bevrijd bent. Hè? Het staat er om te kijken hoeveel dat ons nog aan kan kleven. Ja? En dan zie je hier dus, eerst heb je dus die Kedorlaomer, die heeft Abraham dan verslagen. En als je dan net een grote veldslag gewonnen hebt, kom je ook tegen in je leven. Als je dan net een grote veldslag gewonnen hebt, Kedorlaomer, die is aan de kant. Je zou hem kunnen zeggen, hij is een broer in mijn leven, maar hij is aan de kant. Maar dan komt er iets anders aan. Er komt de koning van Sodom eraan. En die zegt, je mag alles hebben van me. Alleen maar de mensen, maar je mag alles hebben. Nu wordt het gevaar veel groter. En vaak als je net een geweldige overwinning hebt in het leven, dan komt er zoiets onderkruipend aan dat je niet aan ziet komen. Okay. En iemand heeft het zo vergeleken, een kederle omer is een brullende leeuw, maar Sodom was een sissende slang. Ik dacht dat was geen gekke opmerking. Dat is trouwens een goddelijke man die dat zei, zo dan neem ik er rustig mee aan, dat is misschien nog wat anders. Maar dus je hebt, dat kom je in je leven tegen, hè? Ik moest tegelijk ook niet, kijk maar naar Abraham. Hij heeft dus een geweldige overwinning hier. En dan zie je hoofdstuk 14, schitterend, daar komt hij helemaal doorheen. En wat gebeurt er in hoofdstuk 16? Hey, wat? Wat gebeurt er in hoofdstuk 16? Moeilijk, hè? Ja, ik denk dat het een beetje meer is dan knoeien. Huh? Ja. Dus je ziet hier, nou hier is dit natuurlijk geweldig. Maar dan gaan we er even verder naar kijken, want Lot die gaat dus terug naar Sodom. Dat komen we later tegen dus. Maar dus dit had een waarschuwing moeten zijn voor Lot. Laten we dat ook gelijk even meenemen. Maar dat was het niet. Maar het was wel een waarschuwing, maar hij nam die waarschuwing niet aan. Hè? Hij ging weer terug naar Sodom. En hoe vaak zien we dat niet? Ja, de waarschuwing gaat gered van het ene, maar terug in het andere. Zie? Dan kan je heel makkelijk overkomen. Kijk maar niet meer op Lot, want dan heb je er al in getrapt. Ja? Als je, dat is een van de dingen. Als je neerkijkt op een ander, dan zit je al in de val. Ja? Dan zit je al in de val. Dan zit je al in de kou. Oké, dan gaan we verder kijken en dan komen we hier iemand tegen. Melchizedek, die was koning van Salem. Wie zou die Melchizedek zijn? Dus dat zonder vader, zonder moeder. En hij is gelijk de zoon van God. Wie is die Melchizedek? Ook, ja, u wordt niet verteld wat die vandaan komt. Huh? Ja, maar
koning van Salem.
Hij is koning van Salem, ja? Maar waar komt die vandaan?
Dat is niet bekend.
Hè?
Dat is niet bekend.
Nee? Nee. Dat schiet er ook niet op. En we gaan eens lezen. Kijk, dus je wel gezegd, de koning van Saul bracht voort brood en wijn. En hij was een priester van de allerhoogste gods. En hij zegende hem. Nou, als we dit niet zouden, even niet gelezen hadden nog, hè? Ik veronderstel ik. Wie had je dan het hoogste geacht, geestelijkerwijs, in deze omgeving van de schriften? Abraham. Maar hier is er iemand die is hoger dan Abraham. Dat is duidelijk. Want hij zegt Abraham. Dus hij moet hoger zijn dan Abraham. Zover zijn we dan wel, hè? En wie is er hoger dan Abraham? Een beetje meer precies. De Heer Jezus. De Heer Jezus. En we kijken. Hij zegende en zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Dat tiende van alles. En de koning van Sodom zei tot Abraham: geef mij mijn ziel, maar neem daar. Oh, nou, zegt Abraham. Door Abraham zei tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgegeven tot de Heer, de Allerhoogste God, die hemel en aarde bezit. Maar luister, als je eerst brood en wijn hebt bij de Allerhoogste, als je eerst gemeenschap hebt met de Allerhoogste, dan is het heel wat, gebrek aan woorden hebben we altijd, hè. Maar is het heel wat makkelijker om te weerstaan hetgeen dat er aankomt. Als je voortdurend dus in de gemeenschap bent met de Heer Jezus, dan is het toch heel wat anders om te weerstaan hetgeen dat je tegenkomt. Als je leeft in die gemeenschap, hè? En die gemeenschap leven van brood en wijn. En dan komen we dus de Heer Jezus tegen en die is dan het ware brood des levens. Dan zijn we even mee gaan naar de Augeenses nog even vast. Misschien dat we er terugkomen, misschien of niet, dat zien we wel. Maar even naar Lucas. Lucas, dat is ook zo'n mooi stukje ervan, hè. En Lucas, het laatste hoofdstuk. En er waren wat mensen die waren onderweg, die ken je wel, hè. Nee, maar schermers. Oké. En die komen iemand tegen en die lopen daar lekker te praten, hè. En er is iemand die gaat met ze mee. Ineens is die erbij. Dat is altijd zo mooi, hè. Die zeggen, als je nou onderweg aan het praten bent, en dan heb je het misschien zelfs wel over de Heer. En dan zeg je nou, zullen we de Heer dit eens vragen of zullen we de Heer dat eens vertellen? Dat gaat er toch door je heen, zo'n beetje. En de Heer is erbij. Ik vind dat zo bijzonder dat je. Nou gaan we bidden, jongens, dan gaan we bidden. En wat zullen we voor bidden? Nou, dan gaan we de gebedstoestanden ronddelen. En nu gaan we bidden. En de Heer is er gelegen bij. Zie je wat de bedoeling is van de Heer? Dat spontaan gebeurt. Spontaan. Hè? We moeten meestal een duwtje in de rug hebben om een beetje verder te komen. Maar de Heer is bezig met spontaniteit. Hè? Mooi als je zo dingen spontaan ziet gebeuren. En nou, dan hoef je niet aan te trekken. Soms heb je wel te zeggen, zal ik een beetje trekken? Nee hoor, die schuit met trekken. Ik heb ver genoeg getrokken. Schiet allemaal niet op. Nee. En hier, de Heer, die gaat met die twee dingen wandelen die met mij. Hè. En ze hebben niet in de gaten. Er wordt dus genezen. Zo mooi met de Heer. Hè. Er wordt genezen. Waar komt hij nou toch vandaan? Hij is er altijd bij geweest. Hij is er altijd bij geweest. Onderweg. Waar heeft het over gehad onderweg? Veronderstel dat de Heer nou eens eventjes hier kwam zitten. Verschillende van jullie zijn samengekomen. En de Heer zou zeggen, en waar heeft het over gehad onderweg? Hij was erbij. Ja, mooi is dat, hè? Nou, misschien ook wel niet. Dat weet ik niet natuurlijk. Maar goed, in ieder geval hier is hij. Ze gaan dit allemaal aan de Heer vertellen. Lucas 24, ja. En wij gaan een beetje. De Heer die kan ook soms wel eens een beetje, ik zou wel zeggen, kort af zijn. Zie je dat? Dat kom je ook tegen. Hè? Dus, dan, ik denk dat hij een beetje zegt, wakkere jongens. Hè? Hey, of woord wakkere jongens, dat kan natuurlijk ook. Maar in ieder geval, moet je kijken als hun dit allemaal aan de Heer Jezus vertellen. En dan staat er in vers 24. En sommigen dergenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Dus, maar hem zagen ze niet. Ze hadden geen ogen om te zien en oren om te horen. Ze keken er al voorbij. Zeg, kijk je er ook wel aan voorbij? ik dacht dat de Heer hier was. Jacob zei dat ook. Ik dacht dat de Heer in deze plaats was. Oeh, een verschrikkelijke plaats, zegt hij. De Heer is hier. Hè? Hoe is dat? Hoe weet je dat? Vind je het mooi als de Heer er is? Of gaat het daar even voorbij? Hij zei tot hem, onverstandig en een trage van hart. Wat een uitdrukking, hè? Dat is wel genoeg om je wakker te maken. Hè? Onverstandig en een trage van hart. Zou je zo graag genoemd willen worden? Dat zou best een beetje zeer doen, eigenlijk, hè? In ieder geval rond de kantjes staan, hè? Oké, dat is. Dus, hetgene en om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen leiden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Weet je nou, poosje, dat is weer een paar jaar geleden. Dan heb ik een serie gedaan van al de schriften. Al de schriften. Legt allemaal gedaan over de Jezus. We kunnen het nog wel leren dan, hè? Ben nog eventjes niet klaar. Ja? Kunnen we nog even wennen, Marco? Huh? Ja. En weet je wat mooi hiervan is? Je hebt altijd genoeg om te preken, hè? Het houdt nooit op. Je hele Bijbel vol. Jongens, nog toe toch. Huh? Beetje dat, ja, dat doe je toch uitbrengt. Dan je ermee toch aan delen. Ja. Want dan zou ik gewoon in de gaten houden hier, zie ik wel. En ze kwamen nabij het vlak daar ze naartoe gingen. Hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggen: blijf met ons, want het is bijna avond en de dag is gedaald. Maar hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen zat, dat nam het brood en zegen het. En als het gebroken had, gaf hij dan. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. Waar? In het breken van het brood. En de ogen geopend. Dat vertellen ze ook eventjes later. In vers 35. Ze vertelden hetgeen weggeschiet was. En hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Wat gebeurde toen? Zagen ze toen zijn handen? Werden ze toen herinnerd aan het kruis? Huh? En ze zeiden tot elkaar, er was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als ons de schriften opende. Als de schriften opengaven, dan brandt je hart. Zeg je, is dat niet bijzonder? Hè? Is dat niet bijzonder? Dan brandt dat hart, dan komt dat hart tot leven. Dat wordt verwarmd, dat wordt verlicht, dat wordt versterkt, dat wordt opgebouwd, dat wordt geheiligd, dat wordt gereinigd. Als dat woord van God... nu zijt gij rein door het woord dat ik had gesproken heb, lees me Johannes 15. Hè? Mooi is dat. Hoe geweldig dat die schriften zijn. Hè? Hoe rijk dat die zijn. En hoe ze je opbouwen. En je ziet, dus die gemeenschap met de Heer Jezus. Je ziet, daar komt alles uit. Hè? En daar spreekt de hele Bijbel van. Hij zegt in het geheel van de schrift. In de psalmen zegt hij dat ook. Hè? Psalm 40. Dat in de gehele schriften spreekt het van hem. Dus hier hebben we dat. En de Heer is waarlijk opgestaan. Nu worden ze allemaal wakker. Hé, de Heer is opgestaan. Oh, daar hadden we niet op gerekend. Daar hadden we echt niet op gerekend. Maar we dachten nog steeds. We hebben nog steeds in de graf zitten kijken. Is het niet zo dat je meest met grafdingen bezig bent in plaats van met gemeenschap? Of is het met gemeenschap dat we bezig kunnen zijn? Ja, met gemeenschap. Met de levende Heer. De levende Heer. Ja. Het kan wel gebeuren, hè? Ze zouden hier door de brand doen springen, hè? Dat is wat. Maar kom mee, Gerrie. Ja. Dus, hier zie je dus. Gewoon een beetje verder nog. En vers 36, en als hij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Daar is hij weer. Hij is de hele tijd geweest. Hij wist heel goed wat er aan de hand was. Hij zit erbij. En niet alleen heeft hij gehoord je gesprek onderweg. Het gaat een beetje verder. Hij ziet je gedachten. Negatief of positief. Hij ziet je gedachten. Er is niets dat hem ontgaat. Vertel het hem allemaal, man, want hij weet het toch al. He? Hij weet alles. Mooi is dat, hè?
Zeker.
Ja, dan hoef je, kan je met een ruim hart leven. Dan kun je zo alles anders. Als je weet dat er hier... Hij wist het al voordat ik het wist. Geweldig om zo'n Heer te hebben. Geweldig om met hem gemeenschap te hebben... Want nu komt er op aan. Dan dus, kijk, Adam die is natuurlijk daar, is die met, heeft hij die mensen teruggebracht naar Sodom. Maar nu heeft die mensen dus die vijand overwonnen, die kerel Omer. Maar direct erachteraan komt die koning van Sodom en zegt, zal ik je wat geven? Zal ik je wat geven? Zal ik je wat geven? Ik ga je wat geven. Hoe is dat? De wereld heeft ons niets te offeren. Heb je genoeg vingers? Moet je even met me meegaan naar 1 Johannes. We komen hier nog terug. Ik geloof niet dat we hier al klaar zijn. 1 Johannes, de brief van Johannes, het tweede hoofdstuk. 1 Johannes, het tweede hoofdstuk. En spreekt hij tot de kinderkens. Mooi, hè? De kleine geborenen. Wat een liefdesterm dat hij gebruikt, hè? Kleine geborenen. Zie je hoe je komt dus een beetje dichter bij dat hart van deze hoge priester, hè? Je krijgt dus meer zicht op hem en hoe de termen die hij gebruikt. Hè? De termen die hij gebruikt. Ik bedoel, wanneer hij dat zegt, kleine geborenen, zo begint het hoofdstuk, hè. Dat is zo mooi. Zo mooi. Dat hij zo zijn liefde daarin toont. Hè. Nou, we gaan verder. We komen bij vers 15 en dan geeft hij wat verdere instructie. En dit wijst eigenlijk direct terug naar Genesis 3. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Dat, wat een scherpe opmerking is dat. Hè? Wat een scherpe schrift dat is. Wat een scherp gezegde van de Heer. Hè? Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees. Hier hebben we die drie die daar even ook mee zaten. De begeerlijkheid van het vlees, de begeerlijkheid van de ogen, de grootsheid van het leven. Is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En dan komt het volgende. En de wereld gaat voorbij. In haar begeerlijkheid. Dus dat gaat allemaal. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. Want zie je ook weer de scherpe tegenstand van de twee. Deze kant of die kant. Daarom is het zo belangrijk, wie je weet dat 1 Johannes is natuurlijk helemaal het boekje van gemeenschap. Daarom is het zo belangrijk dat we die gemeenschap hebben. We zijn hier nooit vergaderd om kennis op te doen. We zijn hier alleen maar om iemand te leren kennen. En daar zit een heel verschil tussen. Hè? Theologen die zijn bezig om kennis te vergaderen. Al dan niet goed. Dan heb ik het even niet over. Maar wij zijn hier om iemand te leren kennen. En daar zit een heel verschil tussen. En nu zie je ook in je eigen leven. Waar ben je het meest mee bezig? Om iemand te leren kennen? Of om kennis op te doen? Nou, zal ik het zeggen? Ik denk misschien een beetje van alle twee. Huh? Een beetje van alle twee. Ja, je wilt toch wat meer kennis krijgen, hè? Maar meer kennis krijgen betekent niet dat je hem meer gaat kennen of beter gaat kennen. Maar als je hem gaat kennen, dan krijg je de kennis van hem. En dat is iets heel anders. Mensen die zijn bezig. 1 Korinthe beschrijft dat zo mooi. Hè? Dat de wereld in wijsheid leert God niet kennen. Nee, helemaal niet. Zie, dus dat is niet de manier. Het is de manier dat we deze persoon leren kennen. De Heer Jezus Christus. En die leer je kennen. Hoe leer je hem kennen? Door hem te vertrouwen. Door hem je leven aan hem over te geven. Ik heb iets verteld van gisteravond. Hier zag je. Een overgegeven leven. Mooi is dat, hè? Maar is het nodig om in zo'n ga ik even dit woord gebruiken, conditie te komen om zo hem te leren kennen? Of is het de bedoeling dat we hem nu en hier leren kennen zoals hij is? En daaruit kan kennis komen. Want daaruit laat de Heer Jezus verder zien wie hij is. En dat zie je door de schriften die geschreven zijn van hem. Zie? Van hem. Pas op voor die begeerlijkheid van de wereld. En de dingen die erin zijn. En niet de liefde van de Vader. De wereld die wel voorbij. En laat ik dan nog iets scherper zeggen. De wereld gaat heel snel voorbij. Het is niet dat je zegt, ja, maar we hebben nog even tijd. Hoeveel tijd heb je nog? We hebben alleen maar nu. Alleen maar nu. We hebben geen morgen, die is er niet. We hebben alleen maar nu. Houd dat in de gaten, want anders dan raken we de parren. Oké, we gaan nog even terug naar Lucas 24, waar we waren. En we gaan dat hoofdstuk uitlezen hier. Dat hoort er helemaal bij. Dus vers 36 was: en als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen. Zij tot hen: vrede zijn jullie. Ik heb wel eens iemand, ik kom wel eens ergens en zegt de oudste of degene die de dienst opent, die zegt dan: en nu vragen we, nu heten we de Heer Jezus ook welkom. Oh, dan denk ik, ja, dat is wel mooi, maar hij was er al voor de eerder was. Ook daar, hè? Dus ja, daar hoef ik niet mee te zitten. Die is er al. Die was hier al voordat jullie binnenkwamen. En hij is nog steeds, hij is nog niet weggegaan. Dus uit dat even te gaan. En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijn. En meenden dat ze hun geest zagen. En moet ik toch even iets vragen. Veronderstel nu eens dat de Heer Jezus in persoon ineens hier zo daar stond. Wat zou dat doen? Je zou in ieder geval allemaal in een keer wakker zijn, maar dat is iets anders. Wat zou dat doen? Wat? En is het nou niet apart dat de Heer Jezus is veel dichterbij als wanneer hij daar staat? Want hij is hier binnenin. En ik stel dat maar even voor, want wij zijn zulk soms nog zo aards bezig, dat ja, dat zou wel even doen schrikken, hè. Ja, maar hij is heel de tijd, is hij hier. Heel de tijd. Oké, we gaan wel verder lezen. Denk er maar over na. Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als ze dit zeiden, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. Uitdrukking, hè. Toen ze het van blijdschap nog niet geloofden. Ze stonden als ik een prijs de Heer en ze geloofden het niet. Hé, wat doe je dan mee? Huh? Ja, zo, je ziet hoe apart dat die mens is. Ja. En te blij. Blind en blij. Nou, dat klopt niet met elkaar. Maar wel zo dat. Ik zou liever zeggen, die mens die is zo apart. Hè. Zijn er natuurlijk geen twee dezelfde. Zeg je dat wel eens? Die begrijp je toch niet, die mensen? Zeg je dat wel eens? Nee, dat zeg je nog zeker. Ja, hij verwacht dat je iemand zou begrijpen? Blijkbaar wel. Of denk je dat je zo wijs bent dat iedereen moet begrijpen? Dat kan ook nog natuurlijk. Er zijn allerlei mogelijkheden, Frans. Ja. Nou ja, dan lezen we maar verder. Het is heel rustig aan het front. Nou, dit zijn de tonen hij aan zijn handen en de voeten. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? Ze dus gaven een stuk van een gebraden vis en van honingraten en namen het aan hem voor hun ogen. En zei tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was. Namelijk dat alles moest vervuld worden wat voor mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Oh ja, dat heb ik, ja, je hebt gelijk, dat heb ik eens gelezen. Huh? Dat heb ik eens eerder gehoord. Zo vraag ik dan, hè? Ja. Dat heb ik wel eens eerder gehoord. Ja. Je ziet het gewoon hoe ze het zeggen hier, hè? Dus, ja, heel apart. Hè. Zoiets zou jij niet overkomen. Nou, toen opende hij hun verstand. Omdat zij de schriften verstonden. Moet wel dichtbij hem zijn, hè, omdat hij verstand opent. Wat zou hij ervoor nodig hebben? Een breekijzer? Heb je wel eens het idee dat hij een breekijzer nodig heeft om een zak te openen? Huh? Of heeft hij meer een breekijzer nodig om het hart te openen? Overstromend commentaar. En zeiden tot hen: alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden van de dode opstand ten derde dagen. Hier, geliefde, is de hoge priester die niet voor zichzelf offerde, maar hij offerde voor het volk. Hij offerde voor u en voor mij. Hij offerde zichzelf. En hij komt ook zelf in het midden. En hij neemt ook zelf de dingen in handen. Maar wij moeten wel zelf ons aan hem overgeven en zeggen: Heer, dat uw wil wordt gedaan in mijn leven. Uw wil wordt gedaan in mijn leven. Dat gaat diep, hoor. Dat betekent dat het een leven van overgave. Ik denk dat we wel eens het idee hebben, ik moet me hier dan overgeven, of daar dan overgeven. Nee, als je je overgeeft aan de Heer, is het de bedoeling dat we een leven hebben van overgave. Dus dat is een één voortdurende overgave. Heer, gaat gij uw weg met mij. En dan is er geen sputteren bij. Geen sputteren. Sputter je wel eens? Een wat woord, hè? Sputteren. Spetteren misschien ook wel. Maar sputteren. Tegensputteren. Dat is een oud woord, hè? Dat hebben we al lang gekend. Sputter je wel eens tegen? En vroeger was dat als je wat jonger was. Dan sputter je tegen vader of moeder. Was je het er niet mee eens? En nu tegensputteren tegen God. Maar dat kon je toch bij Abraham niet vinden dat hij tegensputteren? Of wel? Waarom zeg je natuurlijk ook wel? Het is dezelfde wand. Zo, jij speelt er ook wel eens tegen.
Die zit snel voor.
Zeg dat nog eens?
Die zit snel voor.
Oké. Het is natuurlijk de bedoeling om helemaal niet speel terug. Gewoon leer mij volgen zonder vragen. Dat is toch makkelijk, hè? Als je nou weet dat iemand de goede weg neemt. Je weet dat er geen andere weg is. En je weet dat hij wel volgt. Dan is dat toch eenvoudig? Dat bordje straks omdraaien. Ik denk dat ze daar naar kijken. Dat was het blauw weg volgen. Interessant, hè? Zie je wat er gebeurde? Zie je wat die hoge priester, hoe die is bij, hè? Die zit aan de rechterhand daar zo. En dat is, Kun je dat zien? Ik moet even denken aan Bob Meisner. Bob zou zeggen, ik heb Jezus gevraagd dat hij zijn vader wil vragen. Dat is goede theologie. Hè? Dat is goede theologie. En die komt ook van de katholieken. Ja, hij was katholiek. En totdat hij de Jezus gezien had, dan was het anders. Maar ja, en dat vroeg, dat zei hij. En is dat niet het eenvoudige? Want hij zit daar bij de vader. En hoe vaak vergeten we dat, hè? Dat hij daar is. En dat hij ook ergens anders is.
Ja.
Ja, want hoe dicht ben je dan bij de vader? Hè? En dat je dan die gemeenschap hebt met brood en wijn. En je ziet wanneer die gemeenschap hebt met brood en wijn. Wanneer hij dus gemeenschap heeft met de Heer Jezus. Met die Melchizedek. Hè? Dan hoeft hij niks te zeggen tegen die koning van Salomon. Dan zegt hij alleen maar nee. Je neemt alles maar mee. Ik heb die nodig. Dan zeg je straks nog. Ik heb Abraham rijk gemaakt. Hij was niet bang om te reageren. Maar soms zijn we wel eens misschien wat teruggetrokken om te reageren hetgeen dat de Heer wil. En dat is natuurlijk ook niet te bedoelen. Hij was dus niet bang om te reageren. Maar het is wonderlijk hoe je aan de ene kant ergens niet bang van bent en aan de andere kant wel ergens bang van bent. Want even later was hij wel, kan ik zeggen, bang van. Komt toch op hetzelfde neer. Of niet? Of wat? Was hij bang van? Wat kan het volgende?
Ja, dan.
Ja.
Dat is helemaal niet komen.
Bang voor ze wel. Ligt er nog ding in? Dan weet je niet tegen de raad. Ja, maar we moeten geloven. We moeten niks gaan doen. We moeten geloven. Hij geloofde dus wel dat God voor hem zorgde. Wat was er gebeurd? Hij had net gemeenschap. Hij had net gemeenschap. Hij leefde net in die gemeenschap. En even later. Even vergeten. Even die gemeenschap vergeten. Even maar, het neemt niet lang hoor. Het neemt niet lang. Het neemt maar even. Om even die gemeenschap te vergeten. En dan zit je weer op je eigen werkje. En dan denk je dat het nog goed is ook. Er is niemand die je zoveel wijs kan maken als jezelf. Gek is dat, hè? Jezelf, dat heb ik er nog een aantal keer geleerd, hè? Nee, maar nee, het is raar. Ja. Dan blaas nog maar een keer. Hè? Dan moet ik afblazen. Oké, we zijn nog niet klaar, om het eerst te vinden. We gaan dit nog uitlezen hier zo. En dus vers 46 zegt, en laten we even vers 45 lezen. Toen opende hij hun verstand, omdat ze de schriften verstonden. Ze verstonden de schriften. En zei tot hen, alzo is er geschreven, alzo moest de Christus lijden van de doden opstaan ten derde dagen. En in zijn naam gepredikt wordt de bekering en vergeving der zonde onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Ik was aan het denken, is je wat opgevallen? Ze gaan nog allemaal terug naar Jeruzalem toe. Ze zijn nog nooit aan het eind van de wereld geweest. Denk er maar over na. Er zijn er wel, die gaan nog geregeld terug naar Jeruzalem. Ze zijn nooit aan het eind van de wereld geweest. Ze gaan zelfs met hele koren. Ze koren op de molen zeker. Dat is niet te filmen, hè. We moeten verder. 2000 jaar later. En ze zijn nog niet aan het eind van de wereld. Oh ja, een paar plekjes. Maar ik lees hoe die mannen bijvoorbeeld van die ondersteund worden ook door een vredesteam. Als je leest hoe die over de tundra's en de steppen en de andere tijden door de rivieren, over ijs en weet ik wat, om iemand van de Heer Jezus te vertellen. Ik weet nog, er was iemand in Engeland, jaren geleden, en die vertelde ook van de Heer Jezus. Vertelde het evangelie. En die andere man zegt, geloof jij daadwerkelijk? Hij zegt, als ik dat zou geloven, dan zou ik over Engeland kruipen, over glas, om een ander te vertellen van de Heer Jezus. Dat is een uitdrukking. Wat denk je dan van? Ik zou over Engeland kruipen, over glas, om een ander van de Heer Jezus te vertellen. Ik denk niet dat velen van ons al over glas gekropen hebben. Misschien wel eens door glas gevallen zijn of dergelijks. Maar we hebben wel eens glas zien vallen, wel eens glas zien breken. Maar om over glas te kruipen, om een ander te vertellen van de Heer Jezus. Huh? En ik denk dat ze niet zeggen tegen je als je zegt, ja, er zijn nog zoveel honderden stammen in bijvoorbeeld Nieuw-Guinea. Ja, maar ja, dat is zover, die mensen moeten het zelf maar een keer uitzoeken. Waar komt het eigenlijk op neer? Komt het eigenlijk op neer? Er is nog een hele wereld die de Heer Jezus niet kent. Wat een zegen dat je mag kennen. Maar leef wel in die gemeenschap met hem. Oké, dat is wel. En hier staat iets dat best moeilijk is nou hoor. Dat is vers 48. En gij zijt. En gij zijt. Getuige van deze linie. En ziet, ik zende de belofte mijn vaders op u, maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. En toen ging die naar de hoogte. En toen hij van hen scheidde, werd hij opgenomen in de hemel en zij aanbaden hem en keerde weder naar Jeruzalem. Met grote blijdschap. En dan moesten ze blijven totdat de Heer zegt, nu kun je gaan. En toen gingen ze. Toen gingen ze eerst Jeruzalem, dan Judea, dan Samaria, en dan? Tot het einde der aarde. En weet je wat hij dan zegt? En ik ben met u. Ik ben met u. Maar veronderstel stel nou dat hij zegt tegen je, ik ben met u. En je gaat nergens naartoe. En dan is de Heer daar al en niet eens wat hier nog. Dat is ook wat. En wat zijn we dan? Ja, je is wel gegaan, maar ik ben niet meegegaan. Ik ben met u. Hè? Dat betekent wel dat we met hem mee moeten gaan natuurlijk. Hè? Tatatatata. Ja. Nou, dan even terug naar Abraham. Abraham. We zijn nog niet helemaal klaar met want die Melchizedek, dat kwam hier natuurlijk daar tegen de Hebreeën, die hoge priester. En zo, dat, dus wat we hier zien, daar wil ik nog even aanhalen, want daar gaat het eigenlijk het hele net over, dat we zo'n hoge priester hebben. Maar dat we ook gemeenschap hebben met die hoge priester. Want anders schiet dat natuurlijk niet op. Genesis hoofdstuk 14. Zie je? Dus dat we ook gemeenschap hebben met die hoge priester. Dat we ook hem voortdurend zien. Hij staat aan de rechterhand van de Vader, wordt uitgenodigd om vrijmoedig tot de troon van genade, dus daar mogen we leven. Zo, dat is een voortdurende genade, we staan in genade, een voortdurende genade en een voortdurende gemeenschap. En een voortdurende één woord durende overgave. Aan die gemeenschap. Hij leidt. Huh? Hij leidt. Hij heeft alles in zijn handen. We geven alles over aan hem. Nou, nu komen we dit tegen dat die, dus, dat hebben we dus al gezien, dat, we kijken, hij die Allerhoogste, er zit hier een patroon, en dat patroon wil ik er nog eventjes uitzien te laten komen. En dat is dit, dat we hebben dat in ons dagelijks leven, maar we hebben ook dat patroon in ons leven, dat we kunnen leren hier van een Abraham. Of neem iemand net als David, een makkelijk voorbeeld, die Psalm 23 ons geeft. En even later in dat leven, ja, dat moet je eigenlijk zien in het licht van Psalm 91. Ga maar even weer mee, want dan anders dan zit je maar te kijken naar me. Dan word ik zenuwachtig. In Psalm 91. Die in de schuilplaats is Allerhoogste. Dat was ook in Genesis 14. Hè? Hij was een priester van de Allerhoogste God. Nou, hier, die in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Die kom je dus allemaal tegen daar in Genesis 14. Nou, ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op welk ik vertrouw, want hij zal u redden van de strik. Er is een strik. En die strik, weet je wat dat doet? Die gaat om je nek en die trekt aan. En de meer je er tegen worstelt, de strakker dat die komt te zitten. Daar ben je zomaar niet uit. Liever gezegd, er is er geen een die er zelf uitkomt uit die strik. Maar, die mens die wil dat wel proberen. Dus hij trekt een beetje harder dan die strik. En die strik die wordt alleen maar strakker. Ja. Nou, we gaan verder lezen. En van de zeer verderfelijke pestmatje. Hij zal u dekken met zijn vlerk en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Dus hier hebben we weer die gemeenschap. Zijn waarheid is een rondas, een beukklaar, wat een bescherming dat we hebben. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. Zie, je ziet ook, dus we hebben nodig dat we een voortdurende gemeenschap hebben, want er is een voortdurend gevaar. Betekent niet dat we nu allemaal met de schrik in ons benen naar huis gaan. Nee, het betekent dat we dus ziende op de overste leidsman en de volleinder van het geloof ons leven wandelen in het geloof met hem. En in die gemeenschap, in die overgave, in die voortdurende overgave. Want anders kom je hierin terecht. Kom je hierin terecht. Dat hebben we voor de hand natuurlijk, hè. Dan moet je kijken. En nou, hoe heet die David, die kwam dat ook tegen, hè. Gij zult niet vrezen voor de schrik des nachts, voor de pijl die des daags vliegt. Maar, dus hij zat hem eventjes met die nacht. Maar je kunt het volgende vers ook nog kijken. En voor de pestilentie in die donkerheid wandelt. Voor het verderf tot op de middag verwoest. Zullen we veronderstellen dat David in het midden van zijn leven was? Middelbare leeftijd is een gevaarlijke tijd, hè? Een hele gevaarlijke tijd. Ja. Kunnen we daarvan leren? Niet de bedoeling dat we de schrik in ons benen krijgen, dat is de bedoeling dat we ervan leren. Leer je ervan? Hoop het wel. Dus, en wat ga je dan doen? Wat doen? Dat is mijn enige hoop. Maar je kunt het van twee kanten bekijken eigenlijk. Je kunt zeggen, oh, ik moet gemeenschap hebben met de Heer, want anders gaat alles verkeerd. Ik zou het eigenlijk liever anders zeggen voor mezelf. Ik wil graag gemeenschap hebben met de Heer. Het gaat me dus niet eerstelijks om de bescherming die ik krijg van de Heer. Het gaat me eerstelijks om de gemeenschap die ik heb met de Heer. Die wil ik hebben. Ik wil dicht bij die Heer zijn en dan wil ik dichtbij leven. Volg je? Dus het gaat me niet in de eerste instantie. Ja, maar ik moet wel dicht bij de Heer blijven, want anders dan heb ik geen bescherming. Dat is waar. Maar dat is niet het doel. Het doel is niet bescherming, het doel is bij hem zijn. Dat is een groot verschil. Het doel is dus niet kennis vergaderen, het doel is gemeenschap. Nee? Dus dat in alles hij de eerste is. Nou, dat gaat dan. En dan gaat alles daarvan uit. Dan is het net als die olie die stroomt van de Aaron vanaf zijn hoofd zo helemaal naar beneden. Hè? Helemaal omringd met olie, met de Heilige Geest. Of de berg Hermon die helemaal onder de dauw zit. De werking van de Heilige Geest. En dat is het leven met de Heer Jezus. Dat is mijn Melchizedek. Mijn Melchizedek. Wat zulk, het is verrassend wat ze allemaal van me maken als je er zo over leest. Oh, de ene zegt er dit over, de andere. Nou, we kunnen dan eventjes glimlachen en dan zeg je, nu gaan we verder, jongens. En dan gaan we met het echte verder. Want hij is de enige Melchizedek. Voor mij is er geen ander. Er is geen ander. Ik hoop dat u dat ziet. Ik hoop dat u dat beleeft. Dat het een hele belevenis is om met hem te leven. Dat iedere dag is weer verrassend. Verrassend. Ja. Het is een verrassend leven met de Heer Jezus. Een verrassend leven met hem. Iedere keer is er iets nieuws. Dus die begint nou nooit met hetzelfde. Iedereen die heeft hier zijn eigen liedje. Die zingt het liefst zijn eigen liedje. Maar de Heer Jezus, dat is altijd nieuw. Het is nieuw iedere morgen. Iedere morgen. Er is nooit. Ik weet niet of dat jullie stille tijd hebben. Ik denk niet dat de meeste stille tijd hebben. Ik denk dat de meeste saaie tijd hebben. Nou, dat draai ik zo maar even hoor. Maar die tijd met de Heer Jezus is toch verrassend? Ik heb u pas nog verteld dat ik heb nooit zo gelachen, nooit zo gehaald sinds dat ik bekeerd ben. Maar dat is vooral als je zo aan je Bijbel leest, dan kom je dat voortdurend tegen natuurlijk. Dan is het gewoon helemaal een belevenis. Kijk eens wat de Heer hier doet, kijk eens wat hij daar doet. Als ze zeggen, het zal wel zo zijn. Ja. Je zal wel eens denken dat ik een man heb, hè. Dus, maar kijk, voor het verderf dat op de middag verwoest. En dan moet je eens kijken wat er daarna staat. Aan uw zijde zullen 1000 vallen. En 10.000 aan uw rechterhand. Dat is niet mis. Er zijn er heel wat. Je moet gaan tellen. 1, 2, 3, 4. Voor je daar 100.000 bent, dat zijn er heel wat. En dan de 10.000. Dat is 10 keer zoveel. Dat is helemaal wat. En dan zegt hij. En tot u zal het niet genaken. Wat ben je dan? Adem ben gezeten. Nee, ja. Niet. Abram was maar eventjes weg. Abram was maar eventjes weg. En daar hebben we nog de moeilijkheden van vandaag. Wat voor moeilijkheden zullen er zijn over 50 jaar? Veronderstel dat de Heer niet terugkwam. Ik verwacht hem wel voor die tijd. Ik verwacht hem heel spoedig. Maar eventjes, dit is allemaal tussendoor. Veronderstel dat hij niet terugkwam. Voor een poosje. Wat voor moeilijkheden hebben u en ik dan achtergelaten? Dat vermenigvuldigt zich snel, hè? Als je dat kijkt naar Abraham en naar in de Isaac naar Ismaël, als je dan kijkt naar de zonen van Keturah en je ziet wat er allemaal gebeurd is in die tijd en wat er gebeurt in deze tijd en wat de gevolgen allemaal zijn. Zullen we nog een stap verder terug gaan? Wat de gevolgen zijn van die één vrucht die er geplukt is. Wat de gevolgen daarvan zijn. En is er iemand hier die zou willen zeggen, maar ik heb nooit zo'n ene vrucht geplukt. Nee, dat is waar als je dat zegt. Mag gerust zeggen, ik heb niet die ene vrucht geplukt. Je hebt er waarschijnlijk vele geplukt. Vele van dat soort vruchten. Wat zijn de gevolgen? Je ziet, nogmaals, niet omdat we niet die gevolgen zouden hebben, maar omdat we gemeenschap zouden hebben met de Allerhoogste. Omdat we in deze plaats gezeten mogen zijn. Omdat we mogen rusten in Hem. Omdat we deze heerlijke persoon mogen leren kennen. Dat is de bedoeling. Kennis? Dat kan er nou komen. Oké. Al het andere kan er nou ook komen. Maar het komt allemaal uit. Vanuit die gemeenschap die je hebt met Hem. Geen gemeenschap. En je zult nooit een stap verder komen. Oh, misschien is de wereld wel heel verrast over je kennis. Ik denk niet God er verrast over is. En dat is een beetje belangrijker, denk ik, dan de wereld. Ja? Er is geen vrede alleen van Hem. Vrede krijg je niet door kennis. Vrede krijg je alleen door gemeenschap met de Heer Jezus. Ja. Rust krijg je niet door kennis. Krijg je alleen maar door gemeenschap met de Heer Jezus. We kunnen nog wel even doorgaan zo. Want er is dus eigenlijk niets dat je krijgt door kennis. Wetenschap komt van God. En als er geen gemeenschap is met de Heer Jezus, is er geen wetenschap. Weet je wat er dan wel is? Dwaasheid. Dat zien we dan ook. De wereld is dwaas. De wereld is dwaas. Ja. Door zijn wijsheid is de wereld dwaas geworden. Hoe erg dat het ook is, hoe graag dat je ook die de Heer Jezus zou doen kennen, zo werkt het niet. Vrede, wat is uw verlangen? Een liedje zegt dat toch ook ergens, dit is mijn verlangen. Het gaat ook nog verder, maar dit is mijn verlangen. Om Hem te volgen. Hem te volgen. Gewoon als een dom schaapje. Dom schaapje. Ik weet, we hebben wel slimme schapen, maar een dom schaapje. Weet je eigenlijk wat de herder doet met slimme schapen? Ik heb een boekje wel eens gelezen over die herder en zijn schapen. En dan hebben we die slimme schapen, die gaan de wei uit. Dat is in het gunstige geval. Pootje breken is in het gunstige geval. In het ongunstige geval, nu heb ik het over een schaapje. Pootje breken gebeurt bij het lammetje. Het schaapje dat geregeld slim is, en dus uitbreekt en zulke dingen, die stuurt hij naar het
slachthuis.
Ja. Daar kan hij dus niks mee doen. En dan kan het een heel mooi uitziend schaap zijn. Maar het erge daarvan is dat schaap dat leidt ook anderen verkeerd. En dus dat is de gevolgen daarvan zijn dan niet overzien natuurlijk. Dus je ziet hoe God ook met ons omgaat. Soms gebeurt dat wanneer mensen niet met de Heer Jezus wandelen. En dit laat zien de genade van God dan neemt hij ze soms weg. Ik zou ook kunnen zeggen uit de weg. Dat is ook genade. Mensen die ziet dat waarschijnlijk niet als genade. Maar dat is ook genade wanneer die iemand uit de weg neemt. Ja, dan zou die nog meer anderen verkeerd leiden. Het kan dus zijn dat iemand, ja, dit is allemaal genade, geliefd. We kunnen allemaal zo vroom zijn als dat je het maar kunt bedenken. Maar als iemand dus wederom geboren is en die gaat zijn eigen gang, dan is maar één oplossing dat de Heer hem uit de weg neemt. Dat gebeurt dus ook. Dat is toch beter? Dat is toch beter als wanneer hij naar zijn gang laat gaan? Dan komt hij toch alleen maar in grotere moeilijkheden terecht. En dan komt hij toch alleen maar, neemt hij meer anderen mee. Dus het is toch veel beter dat de Heer hem uit de weg neemt. Moet de zaak toch ook bekijken van die kant of niet? Niet alleen maar van de niet pijnlijke kant bekijken. Wij liever wel natuurlijk. Maar zo werkt het niet. Hè? Soms wordt het heel pijnlijk. Waarom? Het werd een hele pijnlijke zaak voor Abraham. Er was geen gevaar voor hem met Kedorlaomer. Er was geen gevaar voor hem met Sodom. Het gevaar zat veel dichterbij. Het gevaar zat veel dichterbij. Zie je dat? Zie je hoe dichtbij het gevaar kan zitten? En hou even goed in de gaten. Kijk, Abraham kan niet zeggen, zij heeft het gedaan. Nee, hij heeft het gedaan. Hij kan nooit zeggen, zij heeft het gedaan. Het zou makkelijk zijn voor hem, hè? Adam zei dat ook. De vrouw die gij mij gegeven hebt, nam ze niet veranderd natuurlijk. Volgt u me? Mm-hmm. Dus het gaat erom, zien we. En God die is bezig met het ieder persoonlijk. Houd dat in de gaten. God persoonlijk met je bezig is. En dan de dingen eromheen. Daar moet je niet te veel mee zitten. Wees er van bewust dat hij met jou bezig is. Met jou. Met jou persoonlijk. Hij wil je vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Vader, we danken u zo voor het bijzondere dat gij doet. We danken u voor onze Melchizedek die gekomen is om die gemeenschap te geven. Zodat we gevoed en gespijzigd mogen worden, gelaafd. Heer, we danken u dat we zo gemeenschap mogen hebben met de levende God door onze Heer Jezus Christus. We danken u voor die liefde ons getoond in hem. We willen zo, Heer, dat het verlangen is, diep in het hart, en dat het zo leeft om gemeenschap te hebben. Gemeenschap met de levende God. Heren, we weten er is niets rijkers, er is niets groters, er is niets heiligers en er is niets heerlijkers dan dat. We weten dat alles daaruit komt. Dat we in dit leven zelfs mogen blijven. En dan zien we uit, Heren, naar die heerlijkheid. Ja, Heren, die we nog niet gezien hebben. Waar we straks zullen zijn. We verwachten, Heren, dat het heel spoedig is. En dan zeggen we nog bij, Heren, kom haastelijk. We weten, Heren, dat, ja, het versnelt. Het versnelt zelfs zichtbaar. De tijd is kort. Vader, we danken u. Dat we uw woord gekregen hebben. Dat we daarin en daaruit mogen leven. En dat zo een ieder de Heer Jezus mag kennen. Zo dragen we een ieder in liefde aan u op. En zeggen u dank. Wat u doet. Want alleen dat is goed. In Jezus' naam, amen.